Welkom bij Talk More, Explore More van AS Adventure. De podcast waarin we jou klaarstomen voor je wildste avonturen met de beste tips en tricks van onze grensverlegger gasten. Ik ben Jonathan Nachtergale, fervent avonturier en bikepacker, als ook assistent stormmanager bij AS Adventure. Vandaag heb ik Niels en Stefanie te gast en vraag ik hen graag met welk materiaal zij op reis vertrokken zijn en welk materiaal wij nodig hebben om zo'n ambitieuze fietstocht op gang te trappen.
Hallo.
Hallo.
Hallo, Jonathan.
De mensen die de podcast met Pieter al hebben beluisterd, hebben al kennis kunnen maken met jullie verhaal. Die weten ondertussen dat jullie al heel wat kilometers in de benen hebben. Jullie hebben ondertussen al in heel wat landen gezeten, in IJsland, Mexico, van Canada naar de Verenigde Staten. Ik heb er zelf ondertussen ook al wat bikepackingreizen op zitten, waaronder ene van België naar Nepal. En ik vind het altijd super interessant om met medefietsreizigers eens over materiaal te babbelen.
Yes.
Dus.
Dat doen wij ook.
Kan ik er deugd in.
Inderdaad. Het is altijd leuk om een keer een beetje weg en weer te pitchen.
Ja.
Wat nemen jullie allemaal mee op de fiets? Met welke fiets zijn jullie vertrokken?
Ik zal misschien een woordje uitleg doen over de fiets. Hè?
Mm-hmm.
We zijn met een bikepackingfiets zijn wij op reis vertrokken. Waarin dat eigenlijk het verschil voornamelijk zit dat wij onze fiets hebben ingericht om ook offroad te kunnen fietsen. Dus iets bredere banden, een stalen frame dat overal te repareren valt ter wereld. En voor de rest gewoon heel veel goesting.
Ja,
denk ik.
En een bikepackingfiets, wat maakt voor jullie dan het grote verschil tussen een bikepackingfiets en een gewone fiets, zeg maar? Wat zijn de essentials? Waar moeten mensen op letten?
Ja, allereerst voor mij denk ik dat een bikepackingfiets toegankelijk moet zijn om elke soort ondergrond aan te kunnen. Met een gewone fiets ga je al heel snel op de paved routes blijven fietsen. Terwijl een bikepackingfiets is meer gemaakt om ook je materiaal op te kunnen monteren, om eigenlijk alles wat je nodig hebt voor zo'n fietsreis, van tent tot kooksetje tot kledij, om daar allemaal op die fiets te kunnen hangen. En dat is bij een gewone stadsfiets vaak net iets moeilijker.
Ja. Ik heb heel veel verschillende type zakjes aan jullie fietsen zien hangen.
Mm-hmm.
Dat is dus veel oogjes voor montage. Lijkt wel... nuttig om op zoek naar te gaan.
Ja, we wilden natuurlijk voor zorgen dat we alles konden meenemen wat we nodig hadden. Dus van voortassen, van achtertassen. We hadden zelfs nog een rugzak mee ook.
Amai.
Voor moesten we toch iets willen gaan wandelen, dat we toch ook die optie hadden.
Ja.
Al ons hebben en houden ging er eigenlijk op. Maar ook zeker niet te veel meenemen natuurlijk. Want je moet het zelf kunnen dragen. Hè? Hoe zwaarder je fiets, hoe moeilijker het soms kan worden.
Ja. En nu dat we het over de fietstassen hebben, welk type tassen hadden jullie allemaal mee?
Ik heb hier eentje mee. Dat is deze. Dat is de classic tas van Ortlieb.
Ja.
Die gaat zelf echt al 10 jaar mee of zo. Ik heb ze tweedehands op de kop kunnen tikken. En dat was eigenlijk... Ja, onmisbaar, hè, die tas. Waterdicht, 1000% waterdicht. Nooit een druppel regen doorgekomen. Dus eigenlijk, ja, de grootste setup van onze tassen waren die van Ortlieb. Ja.
Oké.
We gebruiken ook, ik heb ze ook bij mij, zo'n forkpack. Ik denk dat dat 5,8 liter is, wat erin gaat. Dat is niet superveel, maar dat is wel een heel handige toevoeging. Omdat die kan je zelfs op je frame monteren. Wat ook makkelijk is bij een bikepackingfiets, omdat die mountjes daarop zitten.
Ja.
En dat in combinatie met ook nog een frametas zelf hadden we meestal ook bij. Dus eigenlijk voornamelijk je gewicht verdelen over de fiets is denk ik heel belangrijk, zodat niet alle gewicht van achter zit of allemaal van voor. Ik denk dat dat iets is wat al een goede tip is die we kunnen meegeven, om toch te zorgen om je gewicht over je fiets zoveel mogelijk te verdelen.
Dat is ook een beetje zoeken hoor in het begin.
Ja.
Ik denk dat we soms nog altijd wel wat switchen waar we alles steken, zodanig dat het gewicht toch goed verdeeld is. Het is ook afhankelijk van welk seizoen waar je aan het fietsen bent. Soms wil je warmere kleren dichter bij de hand hebben en soms heb je ze totaal niet nodig.
Ja.
Het is wat spelen daarmee, maar dat is eigenlijk ook wel leuk.
Ja, zeker. Ja. Dat is nog interessant om te zien hoe de meeste mensen met een volledige andere indeling terugkomen dan dat ze vertrokken zijn.
Ja, dat ook sowieso. Je neemt altijd meer mee dan dat je denkt nodig te hebben.
Hebben jullie ook soms dingen naar huis gestuurd?
Ja, we hebben al in Denemarken hebben we een klein deeltje naar huis gestuurd. Ja. En dan in Mexico hebben we het grootste deel van ons wintermateriaal ook teruggestuurd.
Oké, okay, ja. En nu, los van het wintermateriaal, ben ik eigenlijk nieuwsgierig naar, welke dingen je in Denemarken, zoals je net gezegd hebt, onmiddellijk door had van oké, okay, dit gaan we niet nodig hebben.
Mm-hmm. Goh, ik ben al aan het denken. Wat hebben we teruggestuurd?
Voor mij was dat gewoon de hoeveelheid kledij. Ja. Allereerst, ik denk dat ik daar ben achtergekomen van het is beter om 2 goede t-shirtjes mee te pakken van goede kwaliteit in plaats van 5 of 6 katoenen t-shirts in je rugzak te steken. Ik denk voornamelijk de hoeveelheid kledij die wij meezulden en nog een powerbank te veel. En,
ik had zelfs nog een paar extra schoenen mee. Ja, dat ik zoals nu denk van, oh, waarom had ik dat nog meegepakt? ja, gewoon teruggestuurd.
Ja. Klopt, inderdaad. En we zijn ook geswitcht van Ortlieb-tassen. We hebben de iets grotere forkpacks, of de iets grotere voortassen veranderd door die forkpacks, zodat dat ook allemaal net iets compacter werd. Hè?
Mm-hmm.
En we ook een switch in gemaakt. Ja. En ja, op een duur, een boek gaat je ook niet meer meepakken. Dat stuurt je ook weg, zo van die simpele dingen die je gewoon eigenlijk niet nodig hebt. We hebben het voordeel dat we met 2 zijn, uiteraard. Dus als het ook neerkomt op zaken zoals een powerbank, een camera, zo die zwaardere spullen ook allemaal. Ja. Merken wij ook dat je wel een voordeel hebt als je met 2 bent, misschien omdat je maar 1 stuk nodig hebt.
Mm-hmm. Inderdaad. Ja. Een beetje als kookgrief en tent ook. Ja. Kan allemaal mooi verdeeld worden.
Allemaal,
Ja.
Klopt.
Ja. Oké, super. Wel, nu dat je over die kledij begonnen bent, denk ik dat het misschien ook eens leuk is om daar over uit te wijden.
Ja.
Omdat je heel veel verschillende type fietsers ziet. Je hebt mensen die in volledige race-outfits het hele traject overbruggen. En dan andere mensen die eruit zijn, uitzien alsof ze gewoon short en hemd aan hebben. Wat waren jullie essentials van kledij?
Wij zaten daar een beetje tussen, denk ik. Hè? We hadden sowieso een fietsbroek. We hadden sowieso een broek met zeem. Omdat we toch wel vonden dat dat aan de poep gewoon veel makkelijker zit dan gewoon met een short te fietsen. Maar dan als bovenstuk heb ik wel gekozen voor een merino-wollen t-shirt. En dat is niet zo'n typisch fietstruitje eigenlijk. En voor mij de grootste reden om dat te doen was omdat dat zo'n fietstruitje dat is vaak gemaakt uit synthetisch materiaal. En dat gaat sneller gaan stinken. De meeste mensen gebruiken dat 1 dag fietsen en ze gooien het daarna in de wasmand. Op reis konden wij dat natuurlijk moeilijker doen. Dus kozen wij voor merino-wol. En dan had ik een t-shirt dat ik een ganse week, 2 weken soms kon aandoen zonder dat dat eigenlijk ging gaan stinken. Ja. En dat vond ik wel heel handig eigenlijk.
Ik vond dat ook aangenaam.
Ik zie dat jullie alle 2 jullie merino base layer aan hebben.
We dragen hem nog altijd.
Ja, in het dagelijks leven vind ik dat ook echt zo zalig.
Mm-hmm.
Ja.
Had jij dat waarschijnlijk toch ook op jouw fietsreis?
Zeker, ja, inderdaad. Ook, het is leuk dat het weer aan bod komt, net zoals bij de vorige podcast voor in Groenland. Ja. Hoe belangrijk de lagen zijn. Mm-hmm. Dat de dunnere lagen die boven elkaar kunnen gedragen worden, veel nuttiger zijn om de juiste temperatuur aan te houden tijdens het fietsen dan een dikke jas of een hele dikke vlies, zeg maar.
Ja, het is zo leren balanceren. Hè.
Ja.
Dus,
en dat duurt toch ook wel even voor je dat on point hebt. Hè?
Ja, ik heb
want je wilt ook niet te warm krijgen, want als je begint te zweten, is het natuurlijk ook niet goed.
Ja,
dus het is echt leren werken met die lagen. Hè.
Ja.
En in de koudere hebben we ook met donsjas zelfs een keer moeten fietsen.
Mm-hmm.
Maar toch, je blijft in beweging.
Ja.
Als je dan soms beklimmingen aan het doen bent, dan is het oké, toch uitspelen. Dan begint het te regenen. Ah, toch die regenjas.
Ja.
Dus laagjes en dan kijken en inspelen. Wat is er gaande op dat moment?
Ja.
En je zo gaan kleden.
Dat vind ik nog het grootste verschil tussen wanneer we hier op zondag een fietstoer gaan doen met de koersfiets.
Mm-hmm.
Vertrek je gewoon met je outfit van de dag. En als je er een beetje in zweet of een beetje te fris hebt, doe het er gewoon mee. Maar op een beklimming, zeg maar, op fietsvakantie, wil je ten alle tijde droog blijven.
Mm-hmm.
Dus dat je soms 4-5 keer stopt om elke keer die jas weer aan, die jas weer af, om toch maar warm genoeg te hebben zonder te zweten. En het leuke is dat de ruimte er ook voor is op reis.
Ja.
Hè? Het is geen race, hè.
Als je 1 ding hebt, is tijd, hè.
Ja.
Op zo'n fietsreis. Ja. Ja,
inderdaad.
Maar nu dat je het hebt over droog blijven, dat is zo belangrijk. Koude is eigenlijk niet echt onze vijand geweest onderweg. Want we hebben ook bij -5, -10 gefietst, ja. Geslapen. En dat viel eigenlijk allemaal supergoed mee.
Gewoon blijven fietsen.
Gewoon blijven gaan. maar het is de moment dat het volledige dagen begint te regenen, dat je eigenlijk echt begint te vloeken. Hè? Dat je wel, één keer als je nat bent, zowel dat een regenjas belangrijk is als die orliptassen, want niks is zo vervelend als 's avonds eigenlijk natte spullen uit je tassen te halen, denk ik. Maar het is continu een spelletje. Hè? Hoe blijf ik het droogste en hoe pak je dat aan? Ik heb zelf ook een jas bij, misschien moet ik die eens laten zien.
Ja, super. Ja.
Daar is er eentje, ik zal misschien heel kort beschrijven. Dat is er eentje van Patagonië. En wat ik daar eigenlijk heel leuk aan vind, dat is een drielaag systeem, die jas. Dat is een eigen membraan, denk ik, qua Patagonië zelf ontwikkeld. Ik weet de naam nu niet van buiten, eerlijk gezegd.
H2O.
Maar ik ben er super content van, omdat er zijn ook heel veel ritjes aan die jas. Je kan die op heel veel plekken eigenlijk openzetten. Onder je schouders kan je die ook laten ventileren.
Ook om te ventileren, toch onder de oksels?
Onder de oksels bedoel ik, ja. Dus, en die heeft mij zowel heel veel warmte gegeven, die heeft mij droog gehouden. Want die had eerst een andere jas die je tweedehands had gekocht.
Ja, ik had eigenlijk al een heel oude regenjas, tweedehands ook een keer ergens op de kop kunnen tikken. En ik had die eigenlijk ook nooit goed onderhouden. En dat is natuurlijk ook wel belangrijk bij regenkledij. Dat je dat goed onderhoudt, dat je dat proper houdt. Dat je ze ook af en toe opnieuw gaat behandelen om waterdicht te maken. En ik had dat eigenlijk bij die jas nooit gedaan. En die was al zodanig oud. En dan heb ik onderweg toch wel nog een keer een nieuwe gekocht. Ja. Ook weer een investering. Hè? Want ja, het is inderdaad niet goedkoop. Maar dat gaat jaren mee als je het goed onderhoudt natuurlijk.
Ja,
dus...
Dat proberen we nu. Hè.
Ja.
van al de essentials is dat ook hetgeen dat ik meestal aan de mensen meegeef. Als je ergens geld aan moet spenderen, doe dit aan 1. De ortlieptassen, dat al je grief droog is op het einde van de dag.
Ja.
En goede regenkledij, waaronder dat regenjas natuurlijk de meeste...
Ja, grootste essential is.
Inderdaad, ja. En na zo'n lange dag fietsen, dan tent... Dat vind ik ook altijd leuk om het eens even over te hebben. Verschillende keren een grote tunneltent zien passeren op de foto's. Dat is echt wel een grote. Ja. Dat is grappig.
Want gigantisch.
Bij ons was het ook een hele grote, ook al waren we maar met 2. Was daar op voorhand veel over nagedacht?
Wij waren niet echt kampeerders op voorhand voor die reis. Dus we zijn eigenlijk gewoon advies gaan inwinnen. En daar hebben ze ons redelijk snel die tunneltent aangeraden. Omdat wij het wel leuk vonden, het idee om ook binnen te kunnen koken. Wij koken ook op bio-ethanol, waardoor dat we ook in de tent kunnen koken. En dat is wel leuk. En die tunneltent zorgde er eigenlijk voor dat we zowel al onze spullen binnen konden leggen en ook nog zelf binnen konden zitten. Dat was een beetje de opzet van die tunneltent voor ons om die te kopen. En ook omdat er heel veel hoekjes en kantjes en ritsen aan zijn die je kunt openzetten.
Ja.
Dus je kunt die ook nog wel vrij hard naar je hand zetten, vind ik, bij warmer weer. Kan dat ook handig zijn. Ik denk dat in combinatie met de windbestendigheid van zo'n tunneltent, dat heeft voor mij toen de doorslag.
Ja.
Je hebt mij toen zo wat carte blanche gegeven om een tent te kiezen.
Ja, ik kies maar. Maar uiteindelijk, als we dat zagen in IJsland, waren wij zo blij met die tent. Ja. Ik denk dat wij anders IJsland... dan hadden we heel hard afgezien, denk ik, als we die tent niet hadden gehad.
We hebben er letterlijk tentjes, heel veel tentjes zien wegvliegen gewoon. In IJsland toen het zo waaide.
Ja. En in Slovenië hebben we ook in een storm gezeten, waarbij dat we ook heel veel tenten kapot hebben zien gaan. En de honden, die stond er nog altijd.
Stond er nog altijd, ja.
Het leuke aan een tunneltent vind ik ook het ademend vermogen.
Ja.
Dus als je die juist in de wind positioneert, als je een beetje wind hebt... kan je 's ochtends opstaan met veel minder condens, waardoor je die droger kunt wegsteken. Ja. En dan al in al is gewoon droger is leuker.
Ja,
ja klopt.
Dus,
Dat was misschien een beetje het grootste nadeel, dat we zo soms wel toch een natte tent hadden in de ochtend. En dat we ze 's middags tijdens de lunch haalden we ze dan vaak er nog eens uit om ze te laten drogen.
Ja.
Maar uiteindelijk, ik vond dat nu niet zo'n ramp of
zo. Dat is niet zo'n ramp en dat is een beetje wat je zegt. Dat is ook zoeken naar hoe positioneer ik de tent eigenlijk.
Ik vond het gewoon heel fijn om ruimte te hebben, want we hadden wel een 3-persoons-tent. En als je daar toch zoveel tijd in spendeert, is dat wel fijn om zo... Ja, toch je plekje zo te hebben.
Het personal space.
Ja, zeker. En het leuke aan plaats is ook als het echt een keer een slechte dag is en je staat niet... op uur, zeg maar. Je moet nergens echt zijn op tijd. Hmm. Ben je volledig vrij om gewoon, als het slecht weer is, gewoon in de tent te blijven liggen en een beetje te kaarten of een boekje te lezen. Ja. Dat is wel leuk aan plaats hebben. Hè? Mm-hmm.
Ja, dat is eigenlijk wel tof. Hè? En wat wij ook deden, is dat is ook wel een voordeel, denk ik, aan die tunneltent, is dat je eerst de buitentent kan opzetten en dan daarna de binnentent kan je eraan bevestigen. En dat is eigenlijk ook wel tof, als het is, we hebben dat heel soms gedaan, als het echt hard begon te regenen, dat we gewoon even de buitentent ergens opgooiden om dan te schuilen en te eten. Shelter te maken. Ja.
Dat was onze truc trouwens, om droog te slapen s'nachts. Mm-hmm. Was om 's ochtends, wanneer de tent nat was, gewoon de binnentent op te plooien, die in een aparte draaibak te steken en droog te houden. En aan de buitenkant wordt gewoon nat in een andere zak gestoken. Ja. 's Avonds zet je die nat ook weer op, maar die binnentent hangt daar volledig los in. Ja. Dus die maakt nergens contact. Ja. En zo kan je toch elke avond, al blijft het constant regenen, kan je toch steeds droog slapen.
Ja.
Zo deden wij het ook.
Ja. Het is fijn om daar met andere fietsers over te babbelen.
Ja.
Al onze vrienden zijn zo, daar zijn ze weer met een tent.
Ja.
Dus, ja.
En altijd ook een groot puntje ter discussie is het type vuurtje waarop gekookt wordt. Mm-hmm. Vond ik ook interessant. Jullie vuur was een ethanolvuur.
Ja, klopt.
Daar heb ik zelf nog nooit mee gekookt. Nee. Wat was de motivatie om daarvoor te gaan?
Oh, daar heb ik heel lang over getwijfeld. Allereerst was dat voor Stephanie een beetje veiligheid.
Ja, ik weet niet. Ik had zo wat schrik van, zo van die benzinevuurtjes. Okay. Omdat ik ooit een keer... Ja, iets heb meegemaakt waardoor dat in brand is gevlogen.
Ah, ja.
Maar dat was door slecht onderhoud geweest en zo. Maar ik had zoiets van, ik vind dat toch wel wat eng. En dan telkens ook met die benzine. Dus ik zei tegen Niels van, zoek maar iets anders. En toen is hij mij iets afgekomen. En dat heeft eigenlijk wel goed gediend. Ja.
Ja, dat was eigenlijk heel leuk. Dat is een heel compact setje. Wat er heel makkelijk aan is dat eigenlijk nul onderhoud vraagt. Zo koken op ethanol. En dat ethanol onderweg ook gewoon heel makkelijk te verkrijgen is. Vanaf het moment dat er ergens 70% alcohol in zit, brandt het.
Okay.
Dus je kunt gewoon in de supermarkt of in een apotheek of in een of ander kruidvat wereldwijd, kun je iets gaan kopen. En je doet dat in dat ethanolpotje. Je moet het ook niet leegpompen of zo. Dus de vloeistof die over is, je blaast het gewoon uit.
Okay.
En je draait het dicht en de volgende dag of de volgende maaltijd die je wilt koken, draai je het open en steek het weer in brand. Het is wel echt slow cooking.
Ja, het duurt wel wat langer.
Het duurt gemiddeld 12 tot 15 minuten voor een liter water kookt. Dus dat is,
Okay.
Dat is lang.
Dus voor een koffietje is dat wel...
Ja, je moet geduld hebben.
Ja, okay.
Maar wat wij er wel tof aan vonden was, je vindt je routine, hè, als je ergens aankomt.
Zeker.
Je leert je tent opzetten en je wassen. En terwijl dat allemaal gaande is, begon ik die groentjes te snijden en iets op te zetten. En gedurende dat wij ons eigenlijk warm aan het maken waren voor de avond, begon ons eten op de achtergrond te pruttelen en lieten wij dan een half uurtje staan. En was ons eten klaar als wij gewassen waren. En dat was eigenlijk wel makkelijk. Ook wel leuk, je kunt er nog altijd een gasbrandertje op aansluiten, op het systeem wat wij hebben gekocht. Dus stel dat we echt eens heel koud hadden of heel snel of zin hadden in een koffie, dan kan dat nog altijd wel.
Oké. Want dat is ook een vraag dat ik meestal wel krijg. Is die brandstof. Omdat de mensen die dikwijls gaan kamperen in Europa zijn dikwijls campinggas gewend of echt gasbrandertjes. Mm-hmm. Daarvoor moet je echt een gascartridge vinden. Ja. En dan moet dat nog het juiste type zijn. Ja. Vandaar dat ik ook richting die multifuel kachels... Ja. Eigenlijk, kachel is niet het juiste woord, maar die multifuel brander gegaan ben. Ja. Omdat je dan inderdaad benzine, kerosine, diesel, alles wat je maar vindt. Dus was het zelfs niet meer nodig om naar een outdoorwinkel of zo op zoek te gaan. Nee. Gewoon een tankstation was voldoende en dat schept wel veel mentale rust.
Ja, ik denk dat het nog altijd wel zo is dat het iets makkelijker is bij zo eentje om je vloeistof te vinden als bij ethanol misschien, als je in de middle of nowhere zit, want een tankstation komt je altijd wel eens tegen. Hè?
Ja.
Maar ik heb heel lang getwijfeld. Ik denk, als Stephanie niet haar twijfel naar boven had gegooid, of die angst voor het ontploffen van, dat ik ook nooit niet had verder gekeken, dat ik ook voor een MSR of zo zou gaan, omdat je hoort daar ook eigenlijk alleen maar goede dingen over, in het algemeen. En ik ben ook zeker dat we daar tevreden van zouden zijn, maar ja, kijk, ze komt iets tegen soms, voilà, in de zoektocht. Dat is interessant.
En het leuke is ook dat, zoals dat je zegt, je vindt dat overal wel. Ja. Dat is deel van het avontuur om daar naar op zoek te gaan.
Mm-hmm.
En in die end... Over koken gesproken trouwens, dat was het eerste dat ik heb teruggestuurd. Mijn vork en mijn botermes.
Echt?
Dus het allereerste...
Dat
zat gewoon 3 maanden in mijn tas, ongebruikt.
Ja.
Maar je had dan toch wel nog iets... Ah, een lepel.
En een opinel.
Ja, ah, en opinel hebben we ook mee. Ik heb wel een probleem met van die sporks. Ik sla er altijd in om die te breken op een of andere manier. Die gaan altijd stuk bij mij.
Same.
Dus ik mag dat niet meer kopen van Niels.
Een vriend van ons heeft zo'n hele mooie wooden spoon voor ons uitgekarft.
Dat is super.
Ja,
en die hebben
we eigenlijk
heel de reis
mee.
Ook meegepakt.
Ja.
Ja. Nog iets ik altijd wel interessant vind om eens aan bod te laten komen, dat is elektronica.
Mm-hmm.
Ook iets waar mensen soms heel uitgebreid of zeer, zeer compact in gaan.
Ja.
Ik zie dat jullie met de GPS gefietst hebben, de Wahoo fiets GPS. Er zit wel een goede batterijduur op,
mm-hmm,
maar moet je toch wel, denk om de 2-3 dagen opladen? Of hoe werkt dat voor jullie?
Wel eigenlijk het voordeel dat Niels op zijn fiets had hij een dynamo.
Ja.
Ah,
dus
okay.
Terwijl Niels aan het fietsen was, bleef de GPS opgeladen.
Ja.
Dus, maar je moet wel stevig doortrappen.
Ja, je moet wel minstens 13 per uur, 12 of 13 per uur fietsen voor
dus
dat hij oplaadt.
Als je bergop gaat, lukt het niet.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk viel het wel goed mee. Hè? Ik denk dat we toch wel een week... Op die manier, makkelijk.
Minstens. We hebben hem ook wel al op kortere avontuurtjes getest, dat ik hem niet had aangesloten op de hub. En dan denk ik inderdaad, als je hem intensief gebruikt, dat je een goede 3 dagen met deze GPS ongeveer doet.
Mm-hmm.
Wat, weet je, met een gsm tegenwoordig raakte relatief ver ook, maar dan is je batterij op om andere dingen te doen, zoals foto's te nemen of routes uit te stippelen effectief.
Ja.
En dat heeft voor ons eigenlijk de doorslag gegeven om... Voor
want we
GPS
gingen
te kiezen.
Eigenlijk vertrekken zonder fiets-GPS. Ja. Maar wij gingen normaal in 2020 vertrekken. En toen kwam corona en konden we niet vertrekken. Dus hadden we de kans om nog wat langer te werken. En met dat gespaarde geld hebben we dan uiteindelijk toch de fiets-GPS gekocht.
Ja. Ja. Okay.
En we zijn wel blij dat we het zo hebben kunnen doen.
Het is leuk, want je hebt zonder gefietst, hè?
Ja, inderdaad. Ja.
En hoeveel daarmee?
Supergoed. Voor routeplanning hadden wij op voorhand een beetje een structuur uitgezet, zeg maar, bepaalde knooppunten waar je echt een keuze moet maken. Ja. Bijvoorbeeld Istanbul is zo'n knooppunt.
Ja.
De Kaspische Zee is zo'n knooppunt als je naar het oosten gaat. En dan India, daar ergens een beetje... Die beslissingen moet je op voorhand al een beetje maken. Maar dan onderweg, elke keer voordat wij een land binnenfietsten, kochten wij een kaart.
Ja.
En kregen we zo'n beetje... Oké, via daar en daar. En dan hadden wij een app met offline topografische kaarten, waardoor de verbinding constant kon uitstaan, dus op vliegtuigstand.
Ja. Ja.
En dan niet met een navigatie-app, maar gewoon met
de
localisatie op de kaart en zien waar en dan, hier naar rechts, hier naar links.
Ja. Dat is eigenlijk wel cool om het zo te doen.
Dus
soms zijn we een beetje te afhankelijk geworden van de technologie.
Ja.
En wel, het leuke is dat een zeer batterijvriendelijke manier van reizen is.
Mm-hmm.
Dus dat was dan gewoon met een powerbank. Konden we, en ik had ook wel een zonnepaneeltje mee voor als het echt zonnig was.
Ja.
Maar konden wij dikwijls 2 weken overbruggen. En dan hier en daar in een restaurantje tijdens het lunchen stiek je natuurlijk rap. Stiekem
erin. Even een hoekje.
Voilà, inderdaad.
Ja. Ja. Ik denk wel dat die manier misschien nog meer u openhoudt voor de spontane routes die op je pad komen. Misschien.
Ja.
Ik denk wel, wat ik leuk vond, is de connectie met apps, hè, met planning-apps.
Ja.
Waardoor dat je soms ook routes ziet online die dat je misschien anders ook zou missen. Dus ik denk dat het een beetje in 2 richtingen werkt. Van, met een kaartrijden geeft je onderweg meer vrijheid, denk ik. Maar zo, als we ons soms voorbereiden en door bijvoorbeeld op een commode of zo te kijken, zie je wel, hier zijn ook fietsers geweest en dat ziet er wel cool uit. En pakken we nog een lusje extra mee of zo. Dus dat is dan, die integratie met zo'n app en een GPS vond ik zelf wel leuk.
Mm-hmm.
Maar soms betrapte ik mezelf wel erop van... Ah, Niels, nu zit je continu naar die GPS aan het kijken. Zo.
Ja.
Houd je ogen open voor wat er eigenlijk rond je gebeurt.
Uh-huh.
Want ik was bijvoorbeeld wel blij dat ik niet met de GPS fietste. Dus Niels zag altijd wat er gebeurde of hoeveel kilometer dat we al hadden gefietst. En ik denk dat voor mij een beetje demotiverend of zo zou werken.
Ja.
Snap je? Als je dan zomaar ziet, zo van... Oei, hebben nog maar 20 kilometer of zo gedaan. Allee, geraken wij hier nu echt niet vooruit. Dus ja, ik zag het niet. Dus, en ik vroeg het ook niet aan, aan Niels. Soms een keer op het einde zo. En dan liet hij mij altijd raden. Dan zag ik van, ah ja, we hebben misschien al 50 gedaan. En dan bleek dat we er al 80 hadden gedaan. En dan dacht ik, oké, ja, wauw, dat is wel cool.
Wat ik wel leuk vind aan jullie GPS, is dat je achteraf veel meer data hebt over gemiddeldes, snelheden. Dat is wel leuk om
te analyseren.
Ik ben
iets meer een statistiekenman misschien op dat gebied. Dus ik vind dat wel heel leuk, je hoogtemeters, je kilometers, dat je allemaal kunt zien tegenwoordig op die Wahoo. Geeft die ook al de bergen, de beklimmingen op voorhand aan. Dus als je aan een berg begint, dan piept die en dan zie je die berg. Een klimming die duurt zo lang, gemiddeld zoveel percentage.
Een beetje mentaal voorbereid.
Dat vind ik wel, vind ik wel tof. Dan zie ik Stephanie alles geven en dan denk ik, niet doen.
Leren doorzeggen.
Het is nog heel ver.
Wat ik nu ook wel leuk vind, dat we zo alles hebben kunnen bijhouden, is dat we nu ook kunnen delen.
Ja.
Want mensen vragen of sturen ons dan wel een keer een berichtje van, ah ja, wij gaan daar ook gaan fietsen, heb je tips? En dan sturen wij gewoon onze GPX-bestanden door en kunnen wij hen daarmee helpen. En dat vind ik dan eigenlijk wel tof om te doen.
Ja.
Alles geregistreerd staat. Hè?
Ja. Super.
Ja.
Oké.
Okay. Volgende keer met GPS. Of?
Ja, dan ga ik dat zonder. Proberen.
Mochten we slenen.
Ja, super. Oké. Okay. Zijn er zo nog dingen dat jullie denken van... Dat is echt iets dat we nu nog niet over gebabbeld hebben. En dat je echt moet meenemen op je volgende fietsreis.
Ik wil het misschien kort hebben over het systeem van de Quilt.
Oké. Okay. Ja, slaapsysteem.
Ja, dat is een slaapsysteem. Nog weinig mensen die dat kennen, denk ik, hier. Dat is eigenlijk een slaapzak waar de onderkant is weggelaten. Dus je kan een deken creëren die je 's avonds rond je kan hangen en die je 's nachts eigenlijk rond je matje kan binden, waardoor dat je eigenlijk gewoon je voeten daarin steekt. En je kunt vrij bewegen onder dat deken. Dus je zit niet gelijk een mummie in een slaapzak. Omdat de onderkant van de slaapzak eigenlijk toch praktisch geen extra warmte geeft. Omdat je dat comprimeert als je daarop ligt. En wat wij vaak deden, ik had dan zo'n quilt. Je kan die openplooien tot een deken voor twee personen. Mm. En wij lagen daar dan soms samen onder. Mm-hmm. Hè? Samen in ons liner. Allee, iedereen zijn linertje.
Ja.
En dan onder de quilt. En dat is eigenlijk wel... Ja, je bespaart gewicht en het is in mijn ogen iets multifunctioneler als een gewone slaapzak.
Dus dat is niet dicht aan de onderkant?
Alleen aan je voeten.
Alleen aan je voeten,
ja.
Dus
die bulk rond je voeten bind je rond je slaapmatje.
Ja.
En voor de rest is dat open.
Ja. En vond je dat voldoende als het heel koud werd ook?
Ja.
Kon je dat genoeg afsluiten?
Ja, het had wel geen kap, wat soms moeilijk was. Ik vond dat soms moeilijk. Je hebt ook systemen waarbij dat je zo met een clipsysteem ook zo'n extra kap kunt aankopen.
Ja.
Maar ik zet eigenlijk gewoon mijn muts op als het heel koud was 's nachts.
Ja.
En dan was dat wel... ik heb eigenlijk nooit koud gehad onderweg.
Met zoveel over materiaal te babbelen, kreeg ik al instant goesting om weer op de fiets te springen.
Ja, ik vooral om te gaan kamperen. Ja. Dat is lang geleden.
Het begint weer lente te worden.
Ja,
het komt eraan.
Tijd,
het mag gaan gebeuren.
Mm-hmm. Super. Dank jullie wel voor jullie bezoek aan de podcast.
Heel graag gedaan. Jij
bedankt. Tot de volgende.
Dit was Talk More, Explore More van Ice Adventure. Wil je meer te weten komen over de wereldreis van Stephanie en Niels? Luister dan zeker naar hun aflevering van Grensverleggers. Ben je zelf getriggerd om op reis te vertrekken? Surf dan zeker naar iceadventure.com/grensverleggers. Daar vind je meer links en inspiratie, net zoals in de AS-magazines en op de sociale mediakanalen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.